Het is de eerste vrijdagavond van de maand. Tussen 7 en 8 is dit Bonjour met Ben Zakour. Mohamed Ben Zakour heeft een human interest interview met een bijzondere gast.
Mag je afreden? Ja, goedenavond. Dit is alweer de vierde aflevering van Bonjour met Ben Zakour. Vandaag, vanavond, de avond is nog jong, ik zeg bonjour. Te gast, helemaal uit Utrecht, Ingeloes ten Katen. Ingeloes, jij bent sterrenkundige, astronoom, of hoe je dat ook zegt.
Planeetwetenschapper en astrobioloog. Ik ben planeetwetenschapper.
Planeetwetenschapper.
En ik noem mezelf ook astrobioloog.
Astrobioloog, ja. Ik heb een biografietje van je gelezen. Maar ik dacht, misschien kan je zelf even kort zeggen wat je hebt gedaan en wat je nu doet.
Dat kan ik wel. Ik heb lucht- en ruimtevaarttechniek gestudeerd. Dus dat was het begin.
In Delft.
Mm-hmm. En daar heb ik gekeken naar hoe je banen kunt gebruiken om bij verschillende planeten te komen. En ik heb dan vooral gekeken naar hoe je makkelijk naar Mars kunt komen. En hoe je, als je op Mars aankomt, bijvoorbeeld ook de dampkring van Mars kunt gebruiken om af te remmen. En nou, daar heb ik van alles.
Wat we laatst gezien hebben. Ja. Hoe dat apparaatje of dat karretje, dat wagentje, toen het bijna landde. Toen gebeurde het, ik kan het bijna niet omschrijven, maar toen was er een soort remming, waardoor het niet al te hard op het oppervlak van hem. Dus ja. Daar zit Ingeloes achter.
Nee, dat niet. Ik zat nog een paar niveautjes daarvoor. Maar meer als je dan bijvoorbeeld met een parachute, of als je ook wel met zoiets. Hoe erg kan de dampkring je nou helpen afremmen? Vooral omdat je op Mars niet zo heel veel dampkring hebt. Dus en toen dacht ik, nou weet ik eigenlijk hoe ik op Mars aankom. Maar ik vind het eigenlijk nu al heel interessant om te weten hoe zo'n planeet er nou eigenlijk uitziet.
Oh, ik dacht dat je ging zeggen hoe ik er weer vanaf kom.
Ik ben
er ook een keertje weer vanaf, toch? Dan zit je daar.
Ja, maar ja. Toen was ik al helemaal nog niet bezig met dat je er ook als mens naartoe zou kunnen. Dus dat was toen helemaal nog niet zo heel erg. Dus toen dacht ik, nou ben ik op Mars. En nou wil ik eigenlijk ook wel een beetje begrijpen wat er allemaal op Mars speelt. En toen ben ik naar Leiden gegaan. En daar heb ik promotieonderzoek gedaan. Ik heb tussendoor ook nog een jaartje gewerkt bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlab aan iets heel anders. In de Noordoostpolder. Dus dat was ook weer een leuke detour door Nederland.
Tussendoor,
En toen ben ik naar Leiden gegaan om te promoveren. En daar heb ik eigenlijk gekeken naar organisch materiaal wat op Mars landt, bijvoorbeeld door meteorietinslagen, en hoe lang dat op het oppervlak, hoe lang dat intact blijft, of dat heel snel afbreekt. En dat had als achtergrond dat de Viking-missies, die waren op zoek naar dat soort moleculen, dat soort organisch materiaal.
Viking-missies?
Ja, dat waren de twee eerste missies die op Mars landen van de NASA. En die landen in 1976. Toen was ik 3 maanden. En ik was natuurlijk heel erg daarnaar aan het kijken.
Het zat er
heel vroeg in. Maar die waren echt onderzoek aan het doen naar of er ooit leven was geweest. En of ze leven op Mars konden vinden. En een van de dingen waar ze naar zochten was organische moleculen. Want daar is leven ook uit opgebouwd. En zij vonden niks. En daarna is er best wel wat onderzoek gedaan van, hoe kan dat nou? Want zelfs, we denken dat er zelfs gewoon door meteorietinslagen, want daar vinden we ook dat soort moleculen, dat op het oppervlak van de planeet aankomt. En waarom vonden de Viking-missies toen niks? Dus heb ik experimenten opgezet waarbij we Mars nabootsten. En ik keek dan voornamelijk naar het ultraviolette licht van de zon. Wat wij op aarde eigenlijk niet zo heel veel krijgen, omdat wij de ozonlaag hebben. Maar Mars heeft geen ozonlaag. Dus, en ultraviolette straling is heel schadelijk. Bij ons is het al kankerverwekkend.
Ja.
Dus daar heb ik promotieonderzoek naar gedaan. En dat was bij sterrenkunde. En toen
werd je dokter?
Werd ik dokter. Dus toen was ik dokter ingenieur ten Katen. En toen ben ik naar NASA gegaan, 5 jaar.
Hoe oud ben je eigenlijk?
45.
Oké.
Dus ik was 3 maanden toen Viking landde.
Daarom. Ja.
En toen heb ik 5 jaar bij NASA. NASA Goddard Space Flight Center. In de buurt van Washington. Dus aan de oostkust van Amerika gewerkt.
En gewoond.
En gewoond.
Ja.
En daar woonde ik toen Obama werd gekozen als president. Wat echt, ik ben heel blij dat ik er toen woonde. Dat was zoiets speciaals.
Ja, dat was
geweldig. Ja. En ook de hele atmosfeer die er in de stad hing. En hoe blij iedereen was. En hoeveel
zoals
mensen...
nu ook weer met Biden. Dat Trump zeg maar uit het Witte Huis is. Was er ook een soort ontlading, bevrijding in Amerika.
Maar met Obama was het wel echt veel groter dan met Biden nu. Ik bedoel, Biden was iedereen heel blij van Trump af te zijn. Maar Obama was natuurlijk de eerste zwarte president. Er zijn zoveel zwarte Amerikanen die zich ineens gerepresenteerd voelden. En die ontlading en die blijheid, dat voelde je zo ongelooflijk.
Dat voelde je.
Dat was zo gaaf.
Toen was jij al in Amerika.
Ja. Dus eigenlijk woonde in Washington.
Dat is dus eigenlijk ook een stukje getuige van de geschiedenis. Ja. Mooi stuk geschiedenis. Ja.
Ja, absoluut.
5 jaar gewoond en gewerkt bij de NASA. Ja.
Ja, en een van de dingen was een instrumentje wat nu op de Curiosity rover, dus de voorganger van degene die net is geland. Die rijdt ook nog steeds, ook zo'n groot wagentje. En die doet nog steeds allerlei onderzoek. En aan een van die instrumenten heb ik ook meegewerkt. Ik ben daar nu niet meer bij betrokken. Maar daar heb ik toen wel testdingen voor gedaan. En testexperimenten voor gedaan.
Een hele grote in dat gebied. en toch hebben we niet zoveel van je gehoord. Als we het hebben over Nederlandse astronauten. Jij bent geen astronaut natuurlijk. Maar het is altijd Willem Kuipers of... André Kuipers. En dan heb je... Willem Kuipers is een scheidsrechter. Ik zit hartstikke in het EK. Ja, snap je? Ik zit in het EK. Willem Kuipers is een scheidsrechter. André Kuipers. En dan heb je nog die andere die niet zo lang geleden, een paar jaar geleden, is overleden.
En Bilbo Okkos was wel een held voor mij. Ik was 9 toen hij de ruimte ging. En mijn ouders lieten mij ook opblijven. Dus dan kon je hem s'avonds overzien komen. Want wat je natuurlijk had is, op een bepaald tijdstip kwam die over. En dan reflecteerde dat ruimtestation waar hij in zat, reflecteert heel mooi het zonlicht. Dus dan kun je hem zo overzien vliegen. Dus ik mocht ook opblijven. Nou, dan ben je 9. En dat maakt echt onwijs indruk.
Ja. Nog even afmaken. Dus toen heb je in Amerika 5 jaar gewerkt.
Ja. En toen ben ik nog heel even, heb ik aan de Universiteit van Oslo nog een jaartje gezeten. Omdat mijn toenmalig vriendje, nu man, daar al een tijdje zat. En op een gegeven moment, ik had het heel leuk bij NASA, maar ik was ook weer toe aan iets anders. Ook omdat ik daar niet als vaste werknemer zat. En dan word je toch niet zo snel meegenomen in vaste projecten en lopende projecten. En ik wilde ook weer iets andere kant op met mijn onderzoek. En dat was daar wat moeilijker. Dus toen liep op een gegeven moment, ik had elke keer een jaarcontract en liep mijn contract af. En toen dacht ik, nou, dat is een mooie gelegenheid. Dus toen ben ik naar Oslo verhuisd. Want
woonde
daar.
Kwam er iets in Oslo wat jouw aandacht trok?
Nou, ik had al een onderzoeksvoorstel geschreven om terug te komen naar Nederland. Maar daar moest ik op wachten. En toen dacht ik, nou, ik ga lekker eens een tijdje in Oslo zitten. En daar even 5 jaar NASA verteren. Want ik bedoel, 5 jaar NASA, ik wilde bij NASA werken toen ik 10 was. En dan, toen was ik 35 en toen had ik mijn jeugddroom geleefd. Dan moet je wel eventjes weer bij jezelf schakelen van wat ga ik nu doen? Dit was mijn jeugddroom en wat is er nog meer leuk?
Vind je dat je jeugddroom is ingelost?
Oh ja, absoluut.
Door 5 jaar daar, want het liefst had je daar willen blijven werken permanent.
Ja, dat weet ik dus niet. Aan de ene kant, als kind dacht ik dat natuurlijk wel. Maar toen ik daar eenmaal zat, merkte ik dat ik daar dingen kon. Maar dat, als niet-Amerikaan is het gewoon moeilijk om daar vast te komen zitten. En moeilijk om je bij lopende projecten in te werken. En ik merkte ook dat ik vind die missies heel interessant. Maar er waren ook andere wetenschappelijke vragen waar ik over na wilde denken en waar ik aan werkte. En dat kon daar eigenlijk niet.
Dat kon daar niet. Nee. Dat kon wel in Oslo.
Dus nu werk ik nog heel actief daar met de mensen samen. Maar nu kan dat in Oslo. En toen ik in Utrecht kwam, kon dat helemaal.
Dus, ja.
Dus sinds 2012 zit ik in Utrecht.
Ja. Oslo is de hoofdstad van...
Noorwegen.
En daar heb je ook je liefde ontmoet?
Nee, die had ik al ontmoet vlak voordat ik... rond de tijd dat ik naar Amerika zou gaan. Kwamen we elkaar 1 keer tegen. En toen zei ik, hoi, maar ik ga eigenlijk naar Amerika, doei. En toen op een gegeven moment kwamen we elkaar toch weer 1 keer tegen op een wetenschappelijk congres. En toen zeiden we, wat gaan we nou doen met die oceaan ertussen? Ja, laten we het toch maar proberen. Dan pendel je dus 4,5 jaar met een oceaan ertussen heen en weer.
Is niks, hè? Een oceaan. Ach. In kosmisch opzicht.
Kosmisch opzicht. En
helemaal niks. Waar hebben we het over?
Nee, ja. Daarom.
En toen via Oslo weer terug in Nederland. En wat doe je nu precies?
Ja, nou, ik werk nu aan de Universiteit van Utrecht als planeetwetenschapper en astrobioloog. En ja, ik doe daar wat iedereen op een universiteit doet: onderzoek doen en lesgeven.
Ja.
En dat klinkt een beetje standaard, maar net voordat ik hier naar de studio kwam, heb ik de studenten hun cijfers gestuurd. Dus het vak is klaar. Ik geef een vak inleiding planeetwetenschappen. Wat ik zelf ontzettend leuk vind om te geven. En als ik de studenten zo zie, vinden de studenten het ook wel leuk.
Ja.
En ik geef ook nog wat ander onderwijs. En ik doe onderzoek met ook een aantal promovendi. En ik heb een postdoc.
Ook nog, je begeleidt promovendi. Ja. En je vertelde mij, dat je ook een onderzoek hebt ingediend bij de Europese Commissie.
Ja, bij de European Research Council heet dat.
Ja. Ja, en daar ben je nog van in afwachting, hè, of ze dat voorstel accorderen, ja of nee. En als ze dat accorderen, blijf je wel in Utrecht? Of?
Ja, in principe wel. En dan krijg ik een behoorlijke klap geld. Maar dan moet ik dus ook weer allerlei mensen, neem ik daarvoor aan. Het is ook een onderzoeksvoorstel om met meerdere mensen te doen. Dus ik heb er projecten ingezet voor 5 mensen.
Kan je heel kort zeggen wat je gaat onderzoeken?
Dat is een beetje gelinkt aan wat ik net al vertelde over dat Marsonderzoek wat ik deed.
Yeah.
Want ik ben nog steeds bezig met Mars, maar eigenlijk ben ik ook bezig met hoe is nou het leven ontstaan? En hoe zag de aarde eruit? Wat waren de randvoorwaarden op aarde tijdens het ontstaan van leven? En zou het leven ook elders kunnen zijn ontstaan? Bijvoorbeeld op Mars. Of misschien wel op een van de ijsbanen van Jupiter of Saturnus. Of misschien wel.
Dat is heel actueel wat je nu zegt. We hebben net in het nieuws gehad. Dat heeft alle nieuwsitems in de wereld gehaald. Wat die Amerikaanse piloten hadden gezien.
Ja.
En dat werd heel lang een beetje stilgehouden. Er werd een beetje mysterieus over gedaan. Maar ondertussen werd het onderzocht door Amerikaanse. En dus ze zijn nu naar buiten gekomen met een dikkere, rapport.
Ja.
En de conclusie is:
we weten het niet.
We weten het niet. En jij onderzoekt dus ook: is er buitenaards leven? Ja. Nou, het is eigenlijk een vraag die iedereen zich, eigenlijk iedereen die een beetje met de kosmos bezig is, dat wat het spannendste. Lopen er gekke mannetjes op Mars of rare vrouwtjes op Venus, et cetera.
Ja,
maar jij bent niet de enige die zich daarmee bezighoudt.
Oh, nee, helemaal niet. Gelukkig niet, zeg.
Maar wat is jouw toegevoegde waarde aan het onderzoek? Wat volgens mij in Zweden, in Rusland, in China, waar allemaal knappe koppen zich ook met diezelfde vraag bezighouden.
Ja, ik onderzoek wat ik net heb voorgesteld zit eigenlijk een beetje aan de andere kant. Dus niet zozeer hoe zoek je nou naar buitenaards leven, maar hoe zou leven kunnen zijn ontstaan. En daar kijk ik echt heel erg naar. Die bouwstenen, die organische moleculen waar leven uit is opgebouwd. Een aantal van dat soort moleculen vinden we ook buiten de aarde. Want die worden gewoon chemisch gevormd. Bijvoorbeeld in kometen en in meteorieten. En daarmee kunnen ze inslaan. En waar ik nou naar kijk is: zou dat materiaal op de een of andere manier beschikbaar zijn gebleven? Want we vinden het wel in een meteoriet. Maar ja, dan zit het in een meteoriet. Kan het er op de een of andere manier uitkomen? En is het dan ook nog genoeg om eventueel een rol gespeeld te hebben in het ontstaan van leven? Dus dat is wat ik met dat onderzoek doe.
Ja. Hier gaan we zo nog helemaal wat dieper op in. Ik wilde even heel kort even laten weten wie Inge Loes is. We gaan even een liedje. Je hebt wat liedjes meegenomen. Gaan we allemaal draaien. De eerste die we nu gaan horen, mag je zo wat over zeggen als je dat wilt, is van The Prodigy, Out of Space.
dimension.
De Prodigy, Out of Space. Wilde je... Ja, nou, Out of Space. Ik kan me wel iets bij voorstellen dat je dit hebt uitgekozen. Maar het heeft nog een speciale persoonlijke betekenis in hem.
Nee, ja, ik vind de Prodigy gewoon wel leuk. En, ik heb
lekkere muziek.
Ja, ik heb ze live gezien. Dat was een geweldig feestje. En dan blijft dit gewoon een leuk liedje met een passelijke titel, niet?
Ja, nee, oké. Okay. Maar nog heel even, want je hebt net even heel mooi verteld wat je allemaal hebt gedaan en wat je nu doet en et cetera. Maar dat die fascinatie voor... het heelal. Mm-hmm. Dat zat er al vroeg in. En kan je misschien een beetje zeggen wat die fascinatie precies is? Ik kan hem voor je invullen. Maar wat is precies wat jou fascineert aan het heelal? Is dat de oneindigheid, wat mijn pet te boven gaat? Want wij mensen zijn eigenlijk niet gemaakt om te dealen met oneindigheid. Alles is eindig. Het leven
daar
is eindig.
Heb ik niet zoveel last van.
Heb jij niet zo verlast
nee,
van?
Nee, juist het onbegrensde en het grote. En dat er nog meer is dan hier. En hoe zou dat er dan
gaat
uitzien?
Gaat het je niet duizelen?
Nee, helemaal
niet. Word je daar niet misselijk van?
Nee, helemaal niet.
Ik heb laatst een filmpje gezien op YouTube. Heel kort, 6 minuten. En toen gingen ze uitzoomen.
Ja, ik heb meer mensen die daar niet tegen kunnen.
Nou, ik werd er echt onpasselijk van. Omdat je op een gegeven moment krijg je kortsluiting in je hoofd.
Nou, heb ik echt helemaal geen last van.
Want het gaat van aarde naar Venus, naar Mars. En dan kom je bij de zon. En dan kom je bij het melkwegstelsel. Dan kom je bij galactische. En dan kom je bij andere stelsels. Nog andere stelsels. En dan kom je bij het universum. En dan zeggen ze, er zijn nog meer universen. Wat is de meervoud van universa?
Ja.
Er zijn nog meer universa. Nou, kortsluiting
daar
in
heb
mijn
ik
hoofd.
Helemaal geen last van.
Heb je geen last
nee,
van?
Nee, geen last van.
Grijp je ook niet naar de keel?
Nee, helemaal niet.
Dus
nee,
je ademnood krijgt.
Andersom. Als dit
als
het is.
Als het eindig was.
Maar ook als de aarde het was.
Ja.
Dat zou me naar de keel grijpen. Het feit alleen al dat... en dat haakt meteen mooi aan op potentieel buitenaards leven. Het feit dat de aarde het zou zijn. En dat de enige plek is... waar leven mogelijk is, dat benauwt me veel meer dan naar buiten kijken en te denken, nou, er is nog zoveel om ons heen.
Ja.
Ja, dat vind ik heel geruststellende gedachte.
Ja. En het dijt nog verder uit ook.
Ja.
Dat is wat ik altijd heb geleerd. Ja. Het heelal dijt uit.
Het heelal dijt uit.
Daar kan ik dus ook met mijn hoofd niet bij.
Ik kan het ook niet wetenschappelijk onderbouwen, maar ik...
Als het oneindig is, hoe kan het dan nog verder uit? Want het is al oneindig.
Ja, waarin dijt het uit?
Ja, waarin dan? Dat krijg je toch een kortsluiting in je hoofd.
Ja, op de een of andere manier. Ik kan me dat ook
maar jij
niet...
kan goed slapen.
Ja, ik heb er helemaal geen last van. Nee.
Maar wat was dan precies de fascinatie als kind? Dat je, is het, dat
ja,
je gewoon
ik weet
naar
niet,
boven
ik...
kijkt? Is gewoon het romantische idee van de maan?
Ja, de maan is de maan. En de maan is wel heel dichtbij. Dat vond ik geloof ik toen al te dichtbij. Ik keek er wel naar en maansverduisteringen waren natuurlijk wel leuk. Maar ik bedoel, ik kijk natuurlijk wel als de maan schijnt. Kijk ik wel even naar boven, maar... het planeten.
Maar boeide jou niet zo, dat was
nee,
te dichtbij.
Dat is te dichtbij. Dus ja, planeten en vroeger als kind ja, sterren. En we gingen heel af en toe, ik weet niet eens hoe vaak, voor mijn gevoel heel vaak, misschien is het 4 keer geweest, naar de lokale sterrenwacht. En ja, dat vond ik altijd geweldig.
Want wat zag je daar?
Ja, sterren door de telescoop.
Ja.
En meer sterren en meer ver weg.
En oppervlakte van die sterren ook?
Nee, dat zie je al niet met een telescoop. Je kunt met een goede telescoop kun je heel klein beetje het oppervlak van de maan kun je erg goed zien. Dat is wel erg leuk.
Ja, dat kan je zelfs met een goede app, iPhone, ja. kan je behoorlijk goede foto's maken. En dan ja. zie je dat relief. Dat vind ik verbijsterend. Maar ja. ja.
En van Mars kun je dan nog een beetje het oppervlak zien. En van verder met de gewone telescopen wordt het al wat moeilijker. Maar je kunt bijvoorbeeld wel de ringen van Saturnus zien. Of Jupiter. En die heeft 4 van die manen die er heel mooi in de buurt staan. Die kun je heel mooi zien. Dus ja, dat soort dingen natuurlijk wel.
Maar begrijp ik nu dat jouw fascinatie zit in de enorme afstanden? In het oneindige, in dat ruimtelijke?
Ja.
Is dat de fascinatie?
Ja, dat er meer is. Dat er veel meer is buiten de aarde. En wat is dat dan? En hoe ziet dat er dan uit? En zou daar meer leven zijn? En hoe ziet
ja,
dat er dan
dus,
uit?
Dus het leven. Ja, het leven zou er meer leven zijn.
Ik ben wel zeker wel benieuwd of daar ook leven is.
Ja, je bent er benieuwd naar. Wat is je overtuiging?
Ja, dat is natuurlijk een beetje moeilijk.
Wat denk je? Wat
ik
denk
kan
je
me
zelf?
Bijna niet voorstellen dat er geen leven elders is. Wat ik wetenschappelijk maar niet zo heel hard kan maken.
Alles wat we geprobeerd hebben met alle...
Ja, maar goed,
we hebben nog niks gevonden.
Ja, maar wat kunnen we nou? Ik bedoel, we kunnen waanzinnig veel nu. Maar er is ook heel veel wat we gewoon nog niet kunnen. Dus wat we nu weten is omdat we nu bepaalde dingen kunnen. Mm-hmm. En het is heel leuk om te zien hoe... Nou ja, met telescopen waarmee we echt ver weg kijken naar die exoplaneten. Nou, dat gaat echt exponentieel hard met wat we kunnen. De eerste exoplaneet is pas 25 jaar of iets minder dan 25 jaar geleden ontdekt. En we hebben
moet je
nu
even uitleggen voor de luisteraars? Exoplaneten?
Ja, wat je een exoplaneet noemt is eigenlijk... Wij hebben natuurlijk de zon.
Ja.
En de zon, wij zitten in een zonnestelsel. Dus het is de zon met een aantal planeten eromheen. En nog wat andere rotzooi. Maar dat is ons zonnestelsel. Maar er zijn meer... De zon is natuurlijk gewoon een ster. Er zijn natuurlijk veel meer sterren.
Die op een gegeven moment uitgebrand is.
Ja, maar dat duurt nog 4,5 miljard jaar. Dus
dat
gaan
jij en ik niet meemaken.
Oh nee, joh. maar je hebt veel ontelbaar veel meer sterren in de ruimte. En wat we nu zien is dat er heel veel van die sterren hebben ook planeten. Net als onze zon. Dus het fenomeen planeet is helemaal niet zo gek. Het is helemaal niet zo gek dat er, als er een ster vormt, dat daar omheen planeten vormen. Omdat zo'n ster wordt gevormd. Vaak zijn het wolken met deeltjes die vaak weer over zijn gebleven. De eerste sterren hadden geen planeten. Maar die eerste sterren die hadden ook een eindige levensduur. Die ontploften. En tijdens die ontploffing werd nieuw materiaal ook gevormd. Waarbij je die kracht van zo'n ontploffing nodig hebt.
Mm-hmm.
Dus daar werden nieuwe chemische elementen mee gevormd. En dat gaat dan allemaal aan elkaar klonteren. Dat krijg je dan in een wolk. En dan zo'n wolk, die kan vervolgens... heb je ja, eigenlijk een hele grote wolk met hier en daar wat deeltjes erin. En die wolken kunnen weer in elkaar storten. En dat materiaal kan dan weer bij elkaar komen. En dan wordt het meeste materiaal komt dan weer in de ster. Maar er komt ook materiaal omheen. En dat gaat dan weer bij elkaar zitten en klonteren. En op een gegeven moment, als dat genoeg klontert, dan komen daar planeten uit.
Dus het is eindeloos eigenlijk.
Ja.
Dat gaat maar door, dat gaat maar door.
Dus en, planeten zijn helemaal niet zo gek.
Nee, maar dus het zou een stukje arrogantie zijn als je zou denken, wetende dit, dat er alleen maar op planeet Aarde er bloemen bloeien en bijtjes vliegen en vogels.
Vind ik wel.
Ja.
Ja.
Jij hoopt ook stiekem dat er, dat hopen denk ik meer mensen, dat er ook ergens nog iets is wat we kunnen definiëren als leven. Want dat is ook een definitie,
is,
wanneer heb je het over leven.
Ja, en dat is natuurlijk, je moet als wetenschapper natuurlijk heel erg opletten dat je niet zoekt naar iets wat je per se wil vinden.
Ja.
Dus je moet wel genoeg rationeel zijn en denken van ja, nee, je moet wel echt een hele checklist af voordat je zeker kunt weten dat het leven is.
Maar dat wat we laatst zagen, die filmpjes van die twee piloten, die een object, UFO. Ik heb dat filmpje een paar keer bekeken. En iedereen die dat bekijkt, die denkt van nou, wat is dit in godsnaam? Want het had een snelheid die we niet kenden.
Ja, ik heb geen flauw idee wat je daarmee moet. Ik ben ook met eigenlijk UFO's is iets waarvan ik denk, ja, nou ja, als mensen denken dat ze er zijn, dan zullen ze er wel zijn. Maar ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig. Nee, en op de een of andere manier heb ik dan weer...
Dat is toch ook een leven?
Ja, dat is het misschien wel, misschien ook niet. Maar op de een of andere manier is UFO's dan ook iets waar ik niet zoveel interesse in heb. Ik weet ook niet zo goed waarom, want het zou logisch zijn dat ik daar wel interesse in heb.
Ja, want die UFO's worden bestuurd. Althans, dat is volgens onze concepten. Ja, die worden bestuurd door een wezentje of een... Of iets wat daar binnenin zit, hè, achter het stuur.
Ja, en dan misschien vind ik een UFO gewoon niet tastbaar genoeg om daar...
Niet tastbaar genoeg? Niet, ik heb het gewoon gezien op een filmpje.
Ik weet het.
Maar ik vind het tastbaarder dan wat jij hebt. tot micro. Oké, hou we heel even vast. We gaan over UFO's gesproken. Er is nog een liedje draait, heb jij ook meegenomen. Het heet Astronaut. En het is van Amanda Palmen. Daar wil die ook... Iets over zeggen?
Ja, ja, de titel.
Behalve, ja, de titel. Voor zich. Het spreekt voor zich.
Iets met kinderdroom die niet gelukt is. En Amanda Palmer is en ik zijn op dezelfde dag geboren.
Op dezelfde dag
geboren. En precies even oud.
Ja. Dus, ben je daardoor een beetje fan van Amanda? Of,
nee, ik kende de Dresden Dolls, de band waar ze in zat. En die vond ik ongelooflijk leuk. En die geven ontzettend leuke live shows.
Ja, ze is heftig.
En ja, heftig, maar wel echt gaaf.
Nou, laten we even luisteren naar de Astronaut van Amanda Palmen.
Is it enough to have some love? Small enough to slip inside a book. Small enough to cover with your hand. Because everyone around you wants to look. Is it enough to have some love? Small enough to fit inside the cracks. The pieces don't fit together so good. So all the breaking and all the going back. I am still not getting what I want. I wanna touch the back of your right arm. I wish you could remind me who I was. Because every day I'm a little further off. But you are my lovely astronaut, dying in the face of sight.
Ja, Amanda. Of Amanda. Ja, Amanda Bowman. Ja, maar Inge Loes aan tafel. We waren gebleven bij dat UFO's jou eigenlijk niet zo interesseerden. Dat verbaast mij een beetje. Dat interesseert mij juist wel. Want ik was echt gefascineerd door die beelden van wat is dat en die piloot ook in de hele wereld.
Ja, dat zit een beetje in de... UFO zit bij mij ergens in het hokje science fiction.
Ja, en ik vind het is een beetje bedacht door mensen. Nee, nee.
Dus het is... Ja. Nee. Daarom denk ik.
Ja, over science fiction gesproken. Wat is je favoriete film? E.T.?
Oh, hemeltje lief. Nee, ja, ik heb nee, science fiction al helemaal niet.
Nee?
Nee, ik ben niet zo van science fiction.
Jij als sterrenkundige hebt niks met science fiction.
Nee, het... Ik las vroeger als kind nog wel, hoe heet hij dat toch? Van zijn de goden cosmonauten, Asimov. Maar toen was ik 12, toen vond ik Asimov heel leuk. Maar die heb ik daarna nooit meer gelezen. En Erik van Däniken en zo, dat vond ik als kind wel heel leuk.
Maar Aliens bijvoorbeeld, die serie van Aliens met Sigourney Weaver.
Nee, helemaal echt helemaal niet mijn ding.
Over leven gesproken, buitenaards leven. Of ja, vind je het plat?
Nee, ik weet het niet. Het is ook denk ik omdat als ik...
Omdat het niet echt is.
Als ik een boek lees of een film kijk, dan doe ik iets heel anders dan dit.
Ja.
Ja, dat...
Als dat leven... Als er nou straks een ontdekking wordt gedaan op Mars, want ze zijn nu bezig op Mars, hè? Trouwens, de Chinezen hebben ook iets gestuurd nu. Ja. Hè? Die konden niet achterblijven.
De Emiraten zijn er. De Emiraten
zitten ze allemaal op Mars.
De Emiraten draaien rondjes, maar die zijn ook op Mars. En de Chinezen die zijn geland en draaien rondjes eromheen. En NASA is geland.
Dat werd niet getoond, hè? De landing van het Chinese karretje.
Nee, maar ze hebben primetime. Wel... maar dat komt omdat de Chinezen het zelf niet op primetime uitzenden. Die zenden
niet?
Nee, die zenden het uit. Op het moment dat het gelukt is, dan gooien ze de boel naar buiten. Maar die doen niet primetime landing. Maar het wel
Uit angst dat het misschien faalt.
Ja, dat zou best kunnen natuurlijk. En het is de eerste keer dat ze het doen. Dus ik snap ook wel dat ze daar een beetje een slag om de arm houden.
Ja, maar hier was het echt helemaal op nationale televisie. Iedereen stond gekluisterd en het werd ook, heel groots gebracht. En de Chinezen dat...
dit kwam toevallig mooi uit natuurlijk. Omdat de landing gewoon op Nederlandse tijd primetime was. Dus dat kwam hier mooi uit. NASA is sowieso heel erg sterk in dat soort dingen. Omdat NASA natuurlijk publiek geld is. En daar is, toen ik daar die 5 jaar ook zat, een van de onderdelen van je jaarlijkse functioneringsgesprek is of jij genoeg doet om jouw kennis met het grote publiek te delen.
Ja.
Want zij betalen ervoor.
Ja, het is publiek geld. In Nederland is het ook publiek geld. Hè? Dus ik weet niet hoeveel. Het is minimaal, hè? Wat hier besteed wordt aan ruimtevaart.
Ja, zeker.
Dus niet vergelijken met wat de Chinezen en de Amerikanen en de Russen daaraan besteden.
Maar je ziet wat André Kuipers doet natuurlijk heel veel.
Ja.
En ESA begint nu ook te zien wat NASA doet. Dus die beginnen ook steeds meer met missies. Die hebben ook websites en die maken tv-programma's voor kinderen. En die hebben zelf een onderwijsafdeling. En ik bedoel, wetenschappers zelf, ik doe natuurlijk ook dit.
Ja.
En ik doe ook dingen met musea. En ik heb een keer met een theatergroep samengewerkt. Dus ik probeer op die manier ook dingen te doen. En dat doe ik ook gewoon ergens in de tijd.
Wat vind jij van die kritische geluiden? Er zijn best wel veel mensen die zeggen... Jongens, we besteden miljoenen, zo niet miljarden... aan onderzoek op plekken heel ver buiten de aarde... voor op zoek naar een druppeltje water of een moleculetje water of een klein fossieltje. En ondertussen maken we er een puinzooi van op onze eigen planeet. Kunnen we dat geld niet besteden om onze eigen planeet een beetje op orde te houden?
Ik denk niet dat zin heeft. Dat klinkt een beetje cynisch, want ik ben het er helemaal met je eens dat er op de aarde één grote bende wordt, zo langzamerhand.
Dat kan allebei samengaan.
Tuurlijk, en ik denk juist door wat te leren over andere omgevingen. En dat is ook iets waar ik nu mee bezig ben. Hoe krijg je nou dat soort kennis over het voetlicht? Goed dat mensen zich realiseren. Juist door buiten de aarde te kijken kun je realiseren hoe ongelooflijk speciaal en kwetsbaar het is wat wij op aarde hier
hebben. Ja, Wubbe Oksels. Oksels.
Wubbe Oksels, ja.
Oksels. Oksels op zijn sterfbed in het ziekenhuis. Die speech, hartverscheurend. Ja. Wanneer hij met tranen in zijn ogen zei: mensen, wees toch zuinig op deze prachtige planeet.
Ja.
Dus nou ja, en het is de mooiste is in de melkwegstelsel. Ja. Dat zou jij ook wel beamen.
Ja, absoluut. En hoe krijg je dat? Ik bedoel, zijn speech was natuurlijk ongelooflijk indringend.
Ja.
Maar hoe kunnen wij nou, met al die kennis die we hebben, hoe kunnen wij nou dat effect sorteren? Want kijk, astronauten hebben dat allemaal. Die zitten op een gegeven moment echt in de ruimte. En die zien de aarde als een klein bolletje. Nou, dat heeft een ongelooflijk effect. Op dat moment zelfs de grootste ontkenner van alles, alle milieuproblematiek hier op aarde, als je die op die plek zou zetten, is het bijna onmogelijk om je niet te realiseren
hoe kwetsbaar de aarde is. De aarde is. Maar de aarde is ook vitaal, die kan ook overleven. Ik denk dat wij als mensheid
overleeft en er zal ongetwijfeld leven overleden. Ben ik van overtuigd.
Maar wij als mens zullen misschien.
Niet alleen de mens natuurlijk. We zullen ook wat groot leven met ons meenemen, denk ik.
Ja, ja.
Maar bacteriën die overleven wel en die zullen ongetwijfeld. En er zijn genoeg diersoorten die het ook overleven als wij onszelf om zeep hebben geholpen.
Ja.
En daar zal weer iets nieuws uit voortkomen.
Ja. Maar ruimtevaartkunde heeft ook veel nut gehad voor het leven op aarde. Voor de kwaliteit van het leven op aarde.
Oh ja, absoluut.
Toch? We hebben toch uitvindingen gedaan waar we nu heel veel profijt van hebben.
Ja, ja, ja. En het heeft zeker dingen versneld.
Telefoon, smartphone, en, satelliet.
Nou ja, zonder satellieten vonden we eigenlijk niks nu natuurlijk. Ik bedoel, ons hele leven hangt een beetje af van satellieten zo langzamerhand. Ja.
En ook heel veel milieutechnisch onderzoek. Doen we vanuit de ruimte, toch?
Ja, juist omdat je vanuit de ruimte heb je veel beter overzicht.
Smelting van de ijskappen. Ja. Dat kunnen we ook allemaal beter volgen.
Ja.
Maar jij kan je wel vinden in het idee van we gaan zoeken naar heel ver weg of daar misschien leven is, et cetera. Maar misschien is dat een beetje arrogantie van de mens om heel ver te zoeken, terwijl we het heel dichtbij eigenlijk niet zo goed hebben gedaan.
Nou ja, dat doe ik natuurlijk zelf ook. En dan denk ik ook voor mezelf wel eens over na. Van ja, kan ik dit aan mezelf verkopen?
Ja.
Dan denk ik ja, want wat ik doe, ik bedoel, ik word er zelf gelukkig van. Maar ja, daar heeft de rest van de mensheid niks aan. Behalve wellicht de mensen heel direct bij mij. Want ik bedoel, dat voor hun is het ook fijn als ik gelukkig ben. Maar nee, maar wat ik heel erg probeer te doen is met wat ik nu weet. Hoe kan ik daar een kleine verandering teweeg brengen met wat mensen om mij heen weten en wat ik net ook al probeerde uit te leggen.
Ja.
Wat kan ik dan met mijn kennis doen om te zorgen dat andere mensen ook zien wat ik door die kennis nu begrijp over hoe speciaal en zo de aarde is. Dus hoe kan ik dat op de een of andere manier inzetten? En dat is misschien niet.
Nou, door waar Mohammed Ben Shakoor te gast te zijn.
Nou, bijvoorbeeld, ja.
Bijvoorbeeld.
Ja. Dus dus op die manier probeer ik dat terug te geven. En wat je natuurlijk ziet is, ik ben niet de enige die het leuk vindt om. Mensen vinden dit heel fascinerend. Dus hoe kan ik nou zorgen dat ik daar ook die mensen ook faciliteer, zeg maar. Dus door met mijn kennis meer mensen te delen, zodat meer mensen ook zich realiseren wat voor geweldige dingen er buiten de aarde zijn.
Ja. Dus. Inge-Loes, ik zit te denken, ben jij gelovig?
Nee. Ja, dus. Nee, ik ben te beredenerend.
Is er ooit een onderzoek geweest die uitwijst dat onder sterrenkundigen het aantal gelovigen groot is of juist klein is? Het gaat over buitenaards leven. Hè? Dus, want het zaagt aan de poten van heilige boeken.
Ja, maar volgens mij zijn er ook mensen die gelovig zijn, die daar ook onderzoek naar doen en die zichzelf daar prima met elkaar kunnen verbinden.
Oké, dus als er straks blijkt dat er gekke wezentjes op Mars rondlopen, dan doet dat geen afbreuk aan het Nieuwe Testament?
Nou ja, misschien ben ik niet de juiste persoon om dat te vragen, maar
En het bestaan van God?
Ik heb al niet het gevoel dat er een God bestaat. Dus voor mij maakt dat niet zo uit.
Voor jou maakt dat helemaal niet uit.
Maar ik heb er ook wel met mensen over gepraat en die zeiden ja, maar waarom zou dat dan niet kunnen? Waarom zou die God dan dit wel geschapen hebben en dat niet.
En dat niet. Ja. Dan heeft hij ook alles geschapen. Ja.
Dus
ja.
Dat kan ik ook niet voor mensen die wel geloven.
Nee, nee.
Dat is allemaal hoe je dat zelf interpreteert, maar, net als ik.
Ja, maar er zijn mensen die bekeren zich tot het geloof nadat ze een openbaring of een iets zo overdonderends hebben meegemaakt. Dat ze denken, wauw, weet je wel, een soort Paulus moment of een Saulus moment. Maar dat heb jij niet. Je kent toch mensen die doordat ze dingen in de ruimte, in de kosmos.
Zelfs astronauten zijn bekeerd. Of geloviger geworden door het zien van de aarde. En,
vanuit ja. de verte.
Ja, maar ja, het ja, ik weet
zou
niet,
je dat niet willen?
Astronaut worden?
Ja.
Ja, ik heb het geprobeerd. En toen zei ESA, nou, hartelijk dank voor je moeite. En dat waren twee rondes en nu mag u naar huis.
Je hebt het niet gered.
Ja, ik heb
het
niet gered.
Op grond waarvan? Ik heb ook auditie gedaan voor de toneelacademie. Twee rondes.
Maar ik kreeg wel een aardig briefje waarom bij ESA. Zijn
ze zei, ze probeert mij een andere academie.
Oh ja, nee, bij mij zeiden ze, nou, wie weet is er nog een kans, maar nu even niet.
Maar je hebt het geprobeerd?
Ja, in 2008. Dit jaar niet.
Hier in Nederland?
Bij ESA.
En op grond waar, welk onderdeel ben je gezakt?
Nou ja, ik mocht de eerste ronde computertesten doen in Duitsland. In Hamburg. En dan moest je allerlei testjes doen. Maar je moest ook pilotentesten doen. En ik kreeg een psychologische keuring met 800 psychologische vragen. Nou ja, waar ik het uiteindelijk niet op heb gered. Geen idee. Mijn
800 psychologische vragen?
Ja, een hele, hele leuke. Waarvan,
noemen ze er één?
Kijk je elke dag in de spiegel voordat je weggaat.
Wat is daar nou het nut van?
Nou, die vraag viel me zo op dat ik die heb onthouden. Maar wat daar in die psychologische... Kijk, wat ze natuurlijk zoeken is mensen die goed problemen kunnen oplossen. Maar ook mensen die wel goed zich aan protocollen kunnen houden. En mensen die zich goed aan de regels houden. Mensen die stressbestendig zijn. Mensen die goed met routine om kunnen gaan. Nou, ik kan me zo voorstellen dat bij
dat
mij niet...
Dat snap ik allemaal. Dat zijn ook testen die ze bij gewone piloten van vliegtuigen ook... Weet je, een beetje stressbestendig. Kan je tegen paniek als er iets misgaat? Moet je de kalmte bewaren, et cetera? Maar dat van die spiegel, dat snap ik niet zo goed. Ja, kijk je elke dag in de spiegel?
Ja, dat was een van de vragen. Kijk je elke dag voordat
wat
je weggaat?
Is het gunstige antwoord? Wat was
geen flauw idee, ik heb nooit gewerkt. Nee, dat zeggen ze er dan niet bij, weet je wel. Nee, fout. Nee, dat hoor je
niet. Mag niet te ijdel zijn of zo?
Nee, ik weet het. Ik weet niet wat ik denk er al sinds 2008 over na. Waarom zou je nou zo'n vraag stellen? Wat ik me kan voorstellen is dat je als je in de spiegel kijkt, dat je checkt of alles klopt voordat je weggaat. Dus of je dat het gewoon een soort van laatste een final check is voordat je weggaat. En als dat in je systeem zit, dat een manier is. Kijk, dat je niet bijvoorbeeld 's ochtends... Nou ja, hè, neem mij dat ik bijvoorbeeld met één opgemaakt oog en de andere oorbel.
Dat je slordig bent.
Nou ja, inderdaad. Dat je
nonchalant.
Dat jij de spiegel gebruikt als laatste check voordat je naar buiten gaat. Of je alles wat je had moeten doen gedaan hebt.
Ja.
Kan me voorstellen dat iets is. Dat willen ze natuurlijk graag. Dus dat kan ik me goed voorstellen. Dat zou mijn uitleg zijn van die vraag.
Ja. Ik ken heel veel mensen die veel in de spiegel kijken, joh. Maar ik zie ze niet zo snel in de ruimte.
Oh ja, nou, ik kijk dus niet elke dag in de spiegel voordat ik het huis uit ga. En dan denk ik soms als ik op weg ga, oh jee.
Ja, dus was je heel verdrietig toen je het niet haalde? Of dacht je, nou ja, oké, het is moment even. Ik heb het geprobeerd.
Ik was wel even verdrietig. Ja, terwijl ik eigenlijk al wist dat het een longshot was. Maar dat was gewoon, ik moest het proberen. En het was al... we gaan het zien of het überhaupt lukt. Maar dat is dan toch jammer als het niet lukt.
Ja, ja Ingeloes, de tijd denkt. we doen er nog eentje.
Is goed.
Die heb je ook meegenomen. Don't Let Me Be Misunderstood. Van Santa Esmeralda. Misschien mag je daarna afloop nog even wat over zeggen.
Goed. Ja.
Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Je hebt net al een beetje gezegd waarom je dit nummer hebt uitgekozen. Zou je dat nog een keer willen zeggen?
Ja, ik vind het allereerst een ongelooflijk vrolijk en zomers liedje. Ontzettend lekker nummer. En dit is de korte uitvoering. Dit is ook een lange uitvoering. Die is helemaal
hij komt
geweldig.
Uit de film.
Hij komt uit de film Kill Bill.
Van
Quentin Tarantino. Erg bloederige film, moet ik zeggen. Maar het liedje is wel leuk.
Dan moet je geen lasagne bij eten.
Dan moet je, nee, dat deed ik toen ik hem keek. Dat was wel een beetje luguber. De reden waarom ik dit liedje ook heb uitgezocht is vanwege de titel. Want iets waar ik erg mee bezig ben en wat ik mijn studenten ook probeer te leren is, als je nou iets wil zeggen, hoe zorg je nou dat je wat je wil zeggen zo formuleert dat degene die naar jou luistert jou hetgene wat je zegt maar echt op één manier kan interpreteren. Dus hoe zorg je nou dat je geen dubbelzinnige boodschappen hebt en dat alles wat je zegt echt precies is wat jij wilt dat de ander hoort? Want als ik iets zeg en jij hoort iets, jij interpreteert wat ik zeg vanuit jouw eigen wereld. En dat is volstrekt normaal. Maar daardoor kun je natuurlijk ook heel veel
ruis en miscommunicatie krijgen. En, maar jij bent docent en je bent beta-wetenschapper. Ja. Exacte wetenschap. Dus het moet ook precies.
Het moet precies.
Het moet precies.
Maar het is sowieso, worden. Denk ik, ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat het heel veel misverstanden voorkomt als je zelf, voordat je iets zegt, nog even 2 of 3 keer nadenkt van, ik zeg dit nu, maar is dit echt wat ik wil zeggen? Bedoel ik, zeg ik nu wat ik bedoel?
Ja.
En hoe zorg je nou dat je niet verkeerd begrepen wordt? En dat daar, toevallig heeft dit hele vrolijke liedje wel precies de titel die ik nodig vind.
Ja. Lukt het je? Gaat het je goed af?
Oh, de ene keer een stuk beter dan de andere. Ik bedoel, ik maak ook genoeg fouten.
Wisselende resultaten.
Ja, het gaat wel steeds beter. Dat is het voordeel van ouder worden. Hè? Dan leer je wat. En dan...
Was jij een studiebol?
Ja.
Ja, heel dat erg. Heel voorzichtig. Maar dat ben je. Hè? Je was goed in wiskunde natuurlijk en in de exacte vakken.
Nou, grappig genoeg viel het op de middelbare school een beetje tegen. Want ik wilde in eerste instantie per se een 10 eindvakken eindexamen doen. Toen heb ik uiteindelijk scheikunde laten vallen. Dus ik heb een 9 vakken eindexamen gedaan. Maar daarvan waren er 5 talen. Maar dat komt ook omdat ik per se eindexamen klassieke talen wilde doen. Omdat ik wist dat ik daar nooit meer wat mee zou doen in mijn leven. Want ik wist dat ik de ruimtevaartkant op wilde. Maar ik vond klassieke talen wel leuk. Dus die had ik als eindexamen. En grappig genoeg, wat ik nu doe, mijn onderzoek, is heel scheikundig. En daar heb ik dus geen eindexamen in gedaan.
Aha, dus uiteindelijk vak.
Maar ik maakte altijd braaf mijn huiswerk. Ook toen ik studeerde. En ik ben ontzettend spons als het om leren gaat.
Ben je nerd?
Nou ja, ik denk het wel.
Maar wel eentje die midden in de wereld staat. Hè?
Ja, maar ik vind het ook echt leuk. Ik vind leren ongelooflijk leuk. En,
Kennis. Kan je schaken?
Ja.
Ben je goed in schaken?
Vroeger was ik wel redelijk oké. Maar ik heb er nu, ik moet het vaker doen. Nu beginnen mijn kinderen oud genoeg te worden dat ik met hun kan gaan schaken. Dus dan ga ik dat weer doen.
Ik heb wel eens gehoord dat het aantal schaak... opties. Mm-hmm. Dus als je begint met een pion en een paard en een loper. Dat elke volgende mogelijkheid die je dan kunt zetten. Want er is nog niet 1 schaakpotje. Van alle schaakpotjes die gespeeld zijn. Hetzelfde.
Ja, dat klopt.
Toch? Elk schaakpotje is anders.
Nou, dat denk ik ook.
Alhoewel, ik heb wel eens gehoord dat volgens mij zei Kasparov dat. Ja? Maar moet je even zeggen. Hij zei het aantal opties zetten die je kunt na zoveel zetten. Dus op een gegeven moment wordt het steeds meer wat je kunt. Mm-hmm. Is meer dan een aantal sterren in het heelal.
Zoiets heeft hij inderdaad ooit gezegd. Of dat waar is, weet ik niet. Daarvoor zit ik niet genoeg in de schaakmaterie. Maar zoiets heeft hij inderdaad gezegd.
Ja. Ik vond het duizelingwekkend als dat zo is. Want het aantal sterren in het heelal is meer dan het aantal zandkorrels in de woestijn.
Ja. Ik heb weer geen probleem met dat soort getallen. Hè? Dat vind ik helemaal niet eng. Vind ik juist wel prettig. Dat betekent namelijk dat er opties zijn en mogelijkheden. Nou, daar word ik heel gelukkig van.
Ja, ja.
Ja. Hoe meer, hoe beter klinkt een beetje. Maar in dit geval, nee, dat vind ik helemaal niet... Dat betekent namelijk ook dat als je schaakt, dat het altijd anders is.
Precies.
Ja, en dat is hartstikke leuk, toch?
Precies. Hey, en jij bent nu in afwachting van dat voorstel, onderzoek, wat je hebt gedaan. En als dat nou niet goedgekeurd wordt, dan ga je gewoon verder met wat je nu doet, onderwijs en...
Dan probeer ik op de andere... Dit was... Je hebt die beurzen gaan altijd in hoeveelheid tijd na je promotie. Binnen de Europese ronde was dit de laatste keer dat ik voor dit potje in aanmerking kwam. Maar er is ook onze Nederlandse geldschieter, de NWO, heeft ook nog rondes. En daar kom ik nog wel voor in mijn aanmerking. Dus lukt het niet hier, dan kijk ik wat het commentaar is. En dan implementeer ik dat en dan probeer ik het nog een keer.
Ja, ja, ja. Maar dus op dat vlak. Ga jij, want je bent dus, je hebt het niet gehaald, astronaut worden. Maar zou je het nog een keer willen proberen?
Nou, dat was dit jaar mijn kans geweest.
Hoeveel astronauten heeft Nederland geleverd? Twee, toch?
Twee? Ja, maar ja, de astronautenselectie bij ESA is nu net afgesloten en ik heb het niet gedaan.
Oké, okay, dus, maar dat wil niet zeggen dat je het in de toekomst niet nog een keer... Of acht je kansen nu omdat je een keer bent afgewezen, Demma? Want de eerste vrouwelijke astronaut.
Ja, weet je wat het is? Ik leven. Ik zou het ongelooflijk gaaf vinden om in de ruimte te zijn en om de aarde van buitenaf te zien. En ik bedoel, alle hints en hordes daar gelaten, zou ik het ook echt geweldig vinden om het oppervlak van Mars een keer te zien. Maar het leven als astronaut trekt me echt helemaal niet.
Nee, want het is in zo'n capsule. Het is,
nou, maar ook de hele training die eraan vooraf gaat. En dat je de rest van je leven gaat daarom.
Ja.
Nee, dan kan ik dit niet meer doen. Dan kan ik dat niet meer doen. Dan kan ik dat niet meer doen.
Je bent moeder.
Ja, dat zullen mijn kinderen leuk vinden.
Ja, ja.
Maar nee, dat,
dus dat kunnen we afstrepen.
Ja, dat mocht ik nog. Ja, nou, als ik een keer 20 miljoen winnen in de staatsloterij, dan misschien dat ik in mezelf een keer een retourtje Space Station koop. Maar
ja, want dat kan nu, hè? Er worden toch ruimtereizen georganiseerd? Al? Of
nee, moeten in nog het ruimtestation zijn er al zeker 5 of 6 ruimtetoeristen geweest. Dus die hebben inderdaad 20 miljoen neergetikt en zijn met een Russische lancering naar het ruimtestation geweest. Daar gaat er
naar
volgens mij
een ruimtestation?
Nee, ja, er is het internationale ruimtestation. Dat is van de Amerikanen, Europeanen, Russen en Japanners zitten daar in ieder geval in. En die leveren ook voortdurend astronauten. En de Russen zijn nu... Amerikanen kunnen ook weer lanceren nu. Het was een tijdje alleen de Russen. En de Russen die verkopen af en toe een plekje.
Ja.
Dus dat kan. Nou, dan zou ik erover nadenken.
Maar dat is dus alleen nog maar weggelegd voor de rijken. Voor de extreem rijken die zich dit kunnen permitteren. Elon Musk, die was geloof ik bezig met ruimtereizen.
Jeff Bezos en zo.
Zie jij, want we moeten bijna afronden. Het is 2 minuutjes. Zie jij voor je dat de mensheid ooit nog massaal gaat verhuizen naar een ander planeet, omdat het hier niet meer levensvatbaar is?
Ja, André Kuipers heeft daar een mooie quote over. En die zegt altijd over een jaar of 25. Maar bij hem wordt een jaar of 25 blijft altijd hetzelfde. En ik denk dat ik me daarbij aansluit. Want ik heb geen idee of we het nog zien gebeuren. Of ik het ga zien gebeuren, misschien wel. Maar ik wil nog te veel andere dingen weten op Mars. Bijvoorbeeld of er ooit leven was. En als die mensen er komen, weet ik niet in hoeverre die Mars te veel vervuilen. Dus ik wil nog even mijn eigen onderzoek doen.
Ja, ja. Nou, we gaan nog wel meer van je horen, denk ik. Ik ga jou in ieder geval blijven volgen. Ik vind het ontzettend interessant.
Dank je.
En laat je nog even weten of het onderzoek is gehonoreerd, zoals dat heet.
Ja, zou ik zeker.
En dan ga ik je bedanken voor je komst. Ik heb nog 1000 vragen in mijn kop, joh, maar dat komt er allemaal niet van. Inge Loes ten Kate, dank je wel voor je komst.
Dank je wel.
Bram de Waard, dank voor de muziek en de techniek. En luisteraars, dank voor uw aandacht en tot de volgende keer. Tot de volgende Bonjour met Ben Sepoer.